Goedemorgen gemeente, maar ook de luisteraars van Radio Schouwen-Duiveland die vanmorgen de dienst met ons meeluisteren. U bent verbonden met de Drie Koningenkerk te Noordgouwen. In deze dienst gaat voor dominee Mirte Leidens de Burg. Op het orgel speelt Jos de Trooien. De volgende dienst is Witte Donderdag, 2 april, om 7 uur 's avonds. Hier in de Drie Koningenkerk te Noordgouwen, waarin het heilige avondmaal zal plaatsvinden, onder leiding van dominee Tim Wiersum. De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar mevrouw Blijswijk. De eerste collecte is voor de kerk, de diaconiecollecte is voor het ZWO-project van de Classes Delta voor Colombia. Op de achterkant van de liturgie vindt u meer informatie. Op 24 april, 8 mei en 29 mei is er vanuit de gezamenlijke kerken een gesprekskring georganiseerd met thema's uit het boek Omega. De middagen beginnen om 15:30 in de Winterkerk te Drijschor. Opgeven kan bij de Amstdrager of Els Berghout. Na de dienst wordt u uitgenodigd koffie of thee te blijven drinken. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. En we beginnen de dienst met het zingen van lied 550, de versen 1 en 2.
Aan de ene kant profetie en evangelie en aan de andere kant de actualiteit, onze realiteit. Daartussenin spreken we telkens weer uit in de kerk dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen. En ik groet u hier en thuis met genade en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Messias. Door de kracht van de Heilige Geest die ons aanvuurt in geloof, in hoop en in liefde.
Thank you.
Laten we ons Kyriegebed bidden, onderbroken, bekrachtigd door een gezongen Kyrie, zoals u dat vindt in lied 547. Na de woorden zo bidden wij samen zingend, zullen we dat Kyrie zingen uit lied 547. Laten wij bidden. Eeuwige, wat een bizarre tijd waarin we leven. Via onze media weten we van meedogenloos geweld. Losgelaten op Oekraïne, op Iran. Eerst op Gaza, nu op Zuid-Libanon. Hoe kan de aarde waar nu bommen op worden gegooid, een bloeiende tuin worden van vrede en recht? Ontferm u, God, zo bidden wij samen zingend. Lijkt nodig om in ons collectief geheugen vast te houden die profetie over een koning die zachtmoedig is. Een koning op een ezel. Nog steeds zijn het juist machthebbers met spierballentaal die gehoor vinden. Machthebbers die op grote schaal geweld inzetten. Ontferm u over wie hier tegen protesteren. Wie pleiten voor vrede en recht voor iedereen. En achter tralies verdwijnen, gemarteld worden. Ontferm u ook over iedereen die zich niet durft uit te spreken. Geïntimideerd, in stilte, gebukt gaat onder een misdadig regime, de bittere, pijnlijke gevolgen dragend. Ontferm u, zo bidden wij samen zingend. De weg van oorlog naar vrede is lang. En de weg van haat zaaien naar elkaar proberen te begrijpen is moeilijk. Maar ieder mens verlangt ernaar ten diepste om veilig en in vrijheid te leven. Over een wereld verlangend naar vrede, maar overlopend van geweld. Ontferm u, God. En houd met het visioen over een koning op een ezel ook onze hoop levend op een wereld waar brood en liefde, vrede en vrijheid is voor iedereen. Zo bidden wij samen zingend. aanbeland in de dienst van het woord. We zingen uiteraard geen Gloria-lied. Maar laten we wel zingend de dienst van het woord beginnen. Door lied 324 te zingen, wat vrolijk over u geschreven staat. Couplet 1, 2 en 3 van lied 324. Gemeente, er kan in de kerk een onuitgesproken gevoel hangen dat we het eigenlijk allemaal wel zo'n beetje weten hoe dat zit met Jezus van Nazareth. Maar laten we proberen open te blijven. Zoals we zongen, hoe dorsten wij, dat zou ik voor mijn dochter uit moeten leggen, als hoe verlangen wij er heel erg naar te weten wie gij zijt. Dat is trouwens ook een vraag vanuit de menigte uit onze lezing over Jezus' intocht in Jeruzalem. Wie is die man? Laten we zo dadelijk luisteren naar Matteüs 21, de versen 1 tot en met 9. En daarna horen we ook vers 10 en 11. En tussendoor zullen we proberen om het enthousiasme van de menigte te beleven door lied 551 te zingen. Als u dat lied misschien alvast even opslaat, dan ziet u dat het notenbeeld een beetje anders is bij de derde en bij de zesde regel. De uitnodiging is of alleen de vrouwen die regels willen zingen. Dan krijgen die derde en die zesde regel een beetje het effect van een echo. Het is natuurlijk een waagstuk in een kleine kring. Maar vertrouwend op jullie zangkunst en de muzikale vaardigheid van onze organist gaan we dat gewoon wagen. Maar eerst gaan we een stukje mee onderweg naar Jeruzalem. Als we horen dat Matthäus het volgende vertelt in hoofdstuk 21. Waar we horen. Toen ze Jeruzalem naderden, Jezus en zijn leerlingen, en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit, zegt Matthäus, is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: zeg tegen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Toen hij, Jezus, Jeruzalem zo binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Gemeente, bezield door Gods geest, hier bij elkaar in Noord-Gouwen. Een voorstander ben ik ervan om af en toe de boel open te gooien met simpele vragen. Zondagochtend, kerk, Bijbel open, overdenking, waarom ook alweer. Het allerkleinste wat je daar misschien van zou kunnen zeggen. De werkelijkheid is best ingewikkeld. Er lopen allerlei ontwikkelingen en waarheden dwars door elkaar heen. En dat is in de Bijbel ook zo. Wat we hier met elkaar oefenen, lijkt mij, is luisteren naar de verschillende stemmen die er klinken. En in die weerwar de stem van God zoeken. En ja, er zijn verschillende stemmen en perspectieven in verhalen. Net zoals wij verschillend zijn en verschillend denken. Alhoewel ik denk dat de kans op gelijkgestemden op zondagochtend in een kerk wel wat groter is dan, laten we zeggen, door de weeks in een supermarkt. Alhoewel welke supermarkt dan ook nog wel weer uitmaakt. Afijn, beschaving. Humaniteit, een sociale samenleving heeft in mijn beleving te maken met verschillen proberen te begrijpen en zo te handelen dat de meeste mensen, het liefst alle mensen, er iets aan hebben. Luisteren naar verhalen en ermee in gesprek gaan is volgens mij zoiets als zo'n humane grondhouding oefenen. Vanuit de gedachte dat het niet iets vanzelfsprekends is. Ook al worden we geboren met de wil om te doen wat goed is, het is niet al helemaal overbodig om daar ook een beetje door ouders en door daarin begeleid te worden en opgevoed te worden. Tenminste, zo heb ik van kinds af aan luisteren naar Bijbelse verhalen en preken altijd opgevat. Een manier, simpel gezegd, om onszelf een beetje te blijven opvoeden. Wakker te blijven, bewust vragen te blijven stellen. Ben ik wie ik wil zijn? Of ben ik geworden wat anderen van mij wilden? Met welke krachten buig ik mee? En wanneer zet ik me schrap? Ho, tot hier en niet verder. Een uurtje bezig zijn met je innerlijke huishouding, zo noem ik het ook wel eens gekscherend wat we in de kerk doen. Op zondagochtend ons innerlijk kompas eiken, door een verhaal in te duiken en te ervaren wat dit met ons doet, met heel ons mens zijn. Een eenvoudige open vraag van mensen uit Jeruzalem was toen Jezus de stad binnenkwam, onthaald als een koning. Hé, wie is die man? We kunnen niet meer doen alsof we helemaal blanco zijn, maar we kunnen wel proberen verschillende antwoorden op die vraag te overwegen. Laten we eerst het perspectief van die enthousiastelingen eens bekijken, die Jezus binnenhalen als een koning. En daarna stel ik voor het perspectief te beluisteren van iemand uit de menigte die zegt, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. De meesten zien hem dus als een koning, een enkeling ook als profeet, of die benoemt dat. Laten we maar beginnen met die meerderheid, de macht van het grote getal. Als de menigte en masse roept Hosanna voor de zoon van David, dan is dat een enthousiast onthaal van iemand van wie ze heel wat verwachten. Iemand uit het koningshuis van David, op wie ook nog eens de zegenende hand van God lijkt te rusten. Er gingen natuurlijk heel veel bijzondere verhalen over Jezus rond. Jezus riep inmiddels zelfs zoveel bewondering en respect op dat omstanders hun jassen en ook takken op de weg legden. Als een soort rode loper, denk ik. Voor een beroemdheid die hem misschien niet eens echt van het juk van de Romeinen af zou kunnen gaan helpen. Wie er al een paar decennia kerkgang op heeft zitten, die is gewend dat dit perspectief vaak wordt weggezet als een beetje dom. Want natuurlijk zou Jezus geen troon gaan bestijgen, geen kroon op zijn hoofd gaan zetten als een soort Napoleon. Dat was helemaal de bedoeling niet. Niet van Jezus, niet van God, niet van onze verteller. Maar als we een stapje dichterbij zetten en in vogelvlucht een stukje geschiedenis meepakken, dan lijkt die verwachting van veel mensen toen helemaal niet zo dom. Hoe zat het ook alweer? De Romeinen waren de baas in Palestina, ja. In het zuidelijke deel Judea en in het noordelijke deel Galilea. Op de troon in Rome zat keizer Augustus. Op de lokale troon in Palestina zat een Joodse koning, Herodes. Een slimme zet natuurlijk van de Romeinen. Iemand uit het Joodse volk, daar zouden ze vast eerder naar luisteren dan naar een Romein. Maar hij diende natuurlijk wel het Romeinse gezag. Maar Herodes stierf in het vierde jaar na Christus. En toen was natuurlijk de vraag wie volgt Herodes op? Zoals kwesties rond erfenis en testament ingewikkeld kunnen zijn, was dat in dit geval ook zo. Herodes had 3 zonen. En in zijn testament had hij zijn oudste zoon Archelaus aangewezen als zijn opvolger. En dus ging de familie naar Rome, want keizer Augustus die moest dat testament wel bekrachtigen. Die kreeg het lastig, want het grootste deel van de familie zei dat er was ook nog een eerder testament opgemaakt. En daarin werd de tweede zoon Herodes Antipas aangewezen als troonopvolger. Wilde Augustus niet alsjeblieft dat eerdere testament bekrachtigen? Die Romeinse keizer had het er maar druk mee, want er kwam nog een gezelschap aan in Rome. En dat pleitte ervoor om niet een zoon van Herodes op de troon te zetten, maar een hoge priester die functie te geven. Augustus zal wel gedacht hebben, rare jongens, die Joden. De oplossing die hij koos voor het probleem van de troonsopvolging was verdeel en heers. Hij gaf alle 3 de zonen van Herodes een stukje van de taart. Maar dan mochten ze zich niet meer koning noemen. Ze waren een trapje lager op de ladder, een etnarch. De oudste zoon Archelaus werd etnarch van Judea, de provincie waar Jeruzalem in lag. Maar nadat er jaar in jaar uit klachten over hem Rome hadden bereikt, besloot keizer Augustus om hem te ontslaan. Hij was dat gezeur zat. En hij besloot dan maar gewoon een Romein de functie te geven van hoogste bestuurder van de provincie. Toen in ons verhaal Jezus met zijn leerlingen Jeruzalem binnenkwam om daar het Joodse paasfeest te vieren, was Pontius Pilatus die hoogste bestuurder van de provincie. Hij was stadhouder, zo heette dat vroeger. En nu staat er in de nieuwe Bijbelvertaling prefect. De sfeer in Jeruzalem was gespannen, omdat al die Romeinse prefecten niet zoveel kaas hadden gegeten van die Joodse godsdienst. Een voorbeeldje. Pilatus die dacht bijvoorbeeld wat goede PR voor de Romeinse keizer te maken door op zijn paleis schilden te hangen met daarop een afbeelding van de keizer. Het Joodse volk vond dat wel een beetje te veel op een keizercultus lijken en stuurde een delegatie naar Rome om zich daarover te beklagen bij de keizer. De keizer van Rome die had helemaal geen belang bij allerlei spanningen en die gaf Pilatus de opdracht om die schilden op zijn paleis weg te halen. Maar blij waren ze dus niet echt in Palestina met die Romeinse prefecten. Liever, 100 keer liever of 1000 keer liever, hadden ze iemand uit hun eigen volk op de troon. Er is een Joodse geschiedschrijver, Josephus, die vertelt dat er zelfs troonpretendenten bekend zijn met naam en toenaam die echt probeerden om die plek te bemachtigen. Dat waren mannen van eenvoudige afkomst die het lukte op het platteland om best grote groepen mensen op de been te brengen en te leiden. En hij levert over ene Judas die dat deed, ene Simon, ene Atrongus en... Ja, waarom zou Jezus niet ook zo iemand hebben kunnen zijn? Kijken we naar de geschiedenis, dan is de verwachting dat Jezus misschien die verlangde Joodse koning is, helemaal niet vreemd en zeker niet een beetje dom. Zal ik u wat zeggen? Mij lijkt het eerlijk gezegd ook geweldig om iemand op een serieuze machtspositie te zien met de mentaliteit van Jezus van Nazareth. Een heelmakende president van de Verenigde Staten. Een gerechtigheid uitoefenende president van Rusland of China. Dat zou toch iets zijn om enthousiast van te worden. Het Hosanna zou klinken tot in de hemel. Het verlangen in Jezus een koning te zien met wereldlijke macht lijkt mij een begrijpelijk verlangen. Het is waar de menigte naar verlangt. De meeste mensen riepen Hosanna voor de zoon van David. Maar op die vraag, wie is die man? Is er ook iemand met een afwijkende mening? Misschien is die andere mening wel van de verteller zelf. Zoals een schilder, hè, ook wel eens zichzelf schildert, onopvallend op de achtergrond als een personage op zijn eigen schilderij. Ja, misschien is het de evangelieschrijver Matthäus zelf wel die indirect oppert aan ons, de lezers, de hoorders, een koning. Nee, beste mensen, Jezus was een profeet. Als Matthäus met de profeet Zacharia in zijn achterhoofd Jezus op een ezel Jeruzalem laat binnenkomen, vertelt hij dat hij met andere ogen naar Jezus kijkt dan de menigte. Hij neemt behalve die zichtbare realiteit toen, geschiedenis, neemt hij ook een stukje geestelijke geschiedenis mee. Dat bleek al, hè, dat hoorden we aan het begin van ons verhaal. Dat leek wel op een soort script dat Jezus aan zijn leerlingen gaf over dat halen van die ezelin en haar veulen. Dat script geeft ook ons toegang tot hoe Matthäus Jezus ziet. Jezus is volgens hem de actuele realisatie van die profetie van Zacharia over een koning die nederig op een ezel rijdt. Om daarmee zichtbaar te maken, Matthäus wil laten zien, mensen let op, niet hij, Jezus zal de strijd aangaan en winnen van de vijand, maar God zal dat doen. Want we moeten misschien die profetie van Zacharia nog een keertje horen met wat daar direct op volgt. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Ik, dat is de stem van God, Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem. De bogen worden gebroken. Het verschil dus tussen de koning en de profeet. De koning waar de menigte naar verlangt, is er eentje op een paard die zelf korte metten maakt met de vijand. De stoere spierballenkoning die het volk inpalmt met zijn visie op goed en kwaad. En geweld inzet om zijn doel te bereiken. Met ontbloot bovenlijf op een paard gezeten laat hij zich fotograferen. Dat is een populistische versie van een koning, een leider. Iemand met een afwijkende mening, een enkeling in de menigte die durft daar een vraagteken bij te zetten. Als het goed is, zegt hij, als er echt wereldwijd vrede wil ontstaan tussen alle volken, dan zal een leider niet zeggen, ik ga de wereld naar mijn hand zetten. Maar zich afvragen, hoe zou God willen dat de wereld eruit ziet? En wat is er voor nodig om dat ook concreet te maken? Een profeet zegt, prima, hier is de realiteit, maar waar is in die realiteit ook nog de stem van God te vinden? Dan moet je niet op een paard gaan zitten, omdat je het zelf allemaal zo goed weet. Dan rijd je beter gewoon op een ezel, als mens onder de mensen. En gun je de ware macht, de ware kracht aan God. Die mening van de massa, het populisme, het verlangen, laat Jezus als koning nu eens echt orde op zaken stellen. Het liefst die Romeinen het land uitschoppen om weer eigen baas te kunnen zijn. Die mening van de menigte lijkt me niet per se dom of een beetje dom. Wij zijn toch ook de massa. Wij zijn ook het volk. Maar wel volk dat ook in de kerk een beetje is opgevoed. Dat geleerd heeft dingen ook van een andere kant te bekijken. Door de ogen van een enkeling, een afwijkende evangelieschrijver die zegt, misschien op de top van de apenrots beter geen koning. Zet daar misschien beter een profeet. Eentje die niet vol is van zichzelf, die niet denkt dat hij alles voor elkaar kan krijgen. Met geld, met macht. Maar eentje die bescheiden is. Dingen voor elkaar wil krijgen. Geïnspireerd door voorgangers uit de geschiedenis. Of nog bijzonderder, geïnspireerd door de geest van God. Gemeente, zo zijn wij als mensen, geloof ik, bedoeld. Niet om mee te huilen met de wolven in het bos en blindelings op te gaan in de massa. Maar om dwars door populistische verlangens heen ook die ene afwijkende stem te horen van een evangelieschrijver. Die ons wijst op een profeet. Die ons het ware gezicht laat zien van Jezus. Uit Nazareth in Galilea. Hij die zijn wil niet afdwingt met geld of met geweld. Maar door een voorbeeld te zijn. En te vragen aan u, aan jou, aan mij. Denk jij ook dat God het zo bedoeld heeft? Laten we onszelf en elkaar die vraag blijven stellen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Thank you.
handig achteraf, maar voor de luisteraars thuis, we zongen lied 1009. Laten we God danken, onze voorbeden doen, in stilte bidden en eindigen samen met het Onze Vader. Laten we bidden. Eeuwige, dank u dat u door de eeuwen heen, door zoveel stemmen heen, blijft opduiken onder ons. In profeten, evangelieschrijvers, in Jezus Messias en in al die mensen na hem, gedreven door uw geest. Niet met de waarheid in pacht, maar met eerbied voor u en voor al wat leeft. Werkend aan vrede. Niet door angst te zaaien, maar liefde. Niet door bommen te gooien, maar kritische vragen te stellen. Laat niet de goddelozen op aarde koning zijn. Dat zongen we en dat bidden we voor Oekraïense soldaten die vechten voor hun vrijheid. Voor Russische soldaten, geronseld met propaganda en pressie of vanuit een ander land gerecruiteerd en opeens een oorlog ingesleurd die niet de hunne is. Overal waar geweld in wordt gezet, ook in het Midden-Oosten. God, laat toch juist ook daar taal klinken die vrede mogelijk maakt. Koningen die geweld inzetten voor hun eigen belang, die zijn er genoeg. Laten er ook profeten zijn, God. Dat wij hen zien en horen en herkennen als boodschappers van u. Van uw rijk van recht en vrede. Laat ons ook als gemeente, laat ons daarbij uw helpers zijn. Zo gewoon als we zijn. Dwars tegen de stroom in, als dat nodig is. Op de drempel van de Stille Week bidden wij voor uw kerk wereldwijd. Dat we ons door alle verschillen heen verbonden voelen in het meebeleven van de diepte van het lijden van uw zoon, de profeet uit Nazareth. Maak en houd ons gevoelig voor al wie lijden in deze wereld. Ook vlakbij ons, God. Voor zieken en bedroefden bidden wij. Voor wie er levens in een wachtkamer worden gezet. Voor wie de wil ontbreekt om te leven. Wees hen nabij, God. Onze dank en ook onze zorgen. Hoor ons, God, als wij het u toevertrouwen, ook in stil gebed. Al onze gebeden die komen weer samen in dat ene dat uw zoon ons aanreikte met de woorden: Onze Vader die in de hemel zijt. uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. Vanwege de radio-uitzending is mijn voorstel om de collecte straks helemaal aan het eind te houden. Onder het naspel van het slotlied. En laten we dat slotlied zo zingen. Dat is lied 556, de coupletten 1, 3 en 5. Dat eindigt met de woorden: vandaag, Hosanna, ja, maar morgen, kruisig hem. Natuurlijk best een schril contrast. En dat zullen we horen straks in de muziek. En dat zullen we straks ook zichtbaar maken door het antependium, wat nu rood is. Het rood van het enthousiasme, de geestdrift van de menigte. Het rood van Palmzondag zal dan verwisseld worden voor het paarse antependium. En daarmee is dan ook de stille week begonnen. Laten we ons slotlied zingen. Lied 556. Koningenkerk en en de luisteraars thuis met ons verbonden via de radio. We mogen straks heen gaan of thuis weer andere dingen oppakken. Gedragen door de zegen van de eeuwige. Om voor onszelf en voor elkaar en voor al wat leeft tot een zegen te zijn. De eeuwige zegene u en hij behoede u. De eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.